Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 81 en daarvan het zesde vers. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Het was die blijde tijd toen hun moederhand werd in vijandsland van den pot ontslagen. Het zesde vers van Psalm 51. Gedeelte uit de schrift worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het achtste hoofdstuk, van het 12e tot en met de 36e vers. Johannes 8, de versen 12 tot en met 36, stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren. En na het voorlezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 87.
God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 8 van vers 12 tot en met vers 36. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelven. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf een getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen. Maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf een getuig. En de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij en nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel, en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult mij zoeken, en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden: Zal hij ook zichzelf een doden, omdat hij zegt: Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen? En hij zeide tot hen: Gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen, wat ik van den beginnen u lieden ook zeg. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van den Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarachtig mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Tot zover.
Gemeente, wij delen u mede dat we in verband met de voorbeden en de dankzegging, dat de voorbeden zal gedaan worden voor mevrouw Nele Verwijs uit Salem, waar het coronavirus is vastgesteld. En dankzegging zal gedaan worden voor de heer De Vries van de Zwaluwstraat, die vanuit de Rijndam mocht thuiskomen en daar verder moet revalideren. Voor de familie van Lenen, van de Boterbloem, die verblijd werden met de geboorte van hun zoon. Voor mevrouw Raukens Meinders, van de derde Barendrechtse weg, die na een operatie weer thuis mocht komen. En voor de heer Coxis, die na opname in de Bouwmankliniek weer thuis is gekomen. Vragen wij de Heere samen om zijn zegen. Heere, het is vandaag weer zondag en uw woord wordt verkondigd. Ondanks dat de situatie zo veranderd is en de gemeente nu thuis in de huiskamer is en we hier slechts met enkelen zijn, toch laat u uw werk zijn voortgang vinden. We lezen dat ook in de handelingen van de apostelen. Toen Paulus in de gevangenis zat en alles er zo somber uitzag, eindigt toch Lucas de beschrijving van het boek Handelingen met de boodschap, en het woord Gods ging voort, onverhinderd. O Heere Jezus, u vergadert uzelf een gemeente. En dat hemelsplan zal niets ooit kunnen verhinderen. Dwars door alle wereldweeën heen vergadert u uit alle volken en talen uzelf een gemeente, uitverkoren tot het eeuwige leven. En daarom laat u uw woord verkondigen, want het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken degene die geloven. En daarom, Heere, mogen wij van de prediking verwachting hebben. Dat is geen verwachting gegrond op iets van een mens, maar gegrond op u, die gezegd hebt dat u door middel van het gehoor van het woord Gods het geloof in de harten wil werken. En dat u zo zondaren en zonderessen roept uit de duisternis en brengt tot uw wonderbaar licht. Heere, geef ons te zien dat uw hemelsplan zijn voortgang zal hebben. Het was de vreugde die Jezus voorgesteld is. En die deed hem het kruis verdragen en de schande verachten. Toen hij in de hof van Gethsemane droeve en beangst begon te worden, werd van hem een engel gezien die hem versterkte. Hij heeft hem versterkt door u, Heer Jezus, te wijzen op het loon dat op uw arbeid zou rusten. Want het welbehagen des Heren zou door uw hand gelukkiglijk voortgaan. En om de arbeid van uw ziel zou u het zien en verzadigd worden. Heere, geef dat onze hoop mag zijn, ook in de moeilijke dagen waarin we samen leven. Heere, mag uw woord dan toch vrucht dragen. En mag het verkondigd worden niet alleen, maar door de Heilige Geest bekrachtigd in de harten van mensen. Wilt u gedenken, Heere, aan de gemeente in de huiskamer? Het is allemaal zo anders geworden. Het is ook voor de kinderen zo anders geworden. Maar mogen we samen toch opmerken, Heere, dat uw woord is gebleven, die al oude en altijd weer nieuwe boodschap, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En dat we nu toch de waarde van die boodschap eens zouden zien, Heere, en met ons hart zouden beleven. Dat u aan verloren mensen laat verkondigen dat er een redder en verlosser is. Een die volkomen kan zalig maken. En dan staat er al degenen die door hem tot God gaan. Niet allen die heilig zijn en die goed zijn en zich verbeterd hebben, maar allen die tot hem komen. Met al hun schuld en strijd, met hun vrees en nood. En dan zult u bewijzen dat u volkomen kunt zalig maken. U gaf ons, Heere, in de afgelopen week te gedenken dat ons land 75 jaar geleden bevrijd is. Die bevrijding is wel anders gevierd dan andere jaren. Maar Heere, het is toch zo waard om daarbij stil te staan. Dat wij vrijheid van u hebben ontvangen. En dat u zo goed bent geweest voor ons volk. En dat u daarna na de oorlog herstel en voorspoed hebt gegeven. En dat wij dat zo verzondigd hebben, Heere. Dat die voorspoed ons zo van u verwijderd heeft. Dat u ons zo trots gemaakt heeft als de stammen Israëls, Efraïm genaamd. Die zeiden, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen. En dan is er nu tegenspoed en zorg en vrees. O Heere, geef dat het geheiligd mag worden. En dat het ons tot u mag brengen, om u te zoeken met schulderkentenis en met hoop op uw onverdiende genade die u in Christus Jezus aan ons hebt geopenbaard. Heere, gedenk ze die daar nog steeds aan terugdenken aan die oorlog en die daar nog de littekenen van dragen in hun lichaam en in hun ziel. En wil ze nabij zijn. En ontferm u ook over het volk der Joden, Heere. U hebt het toch in stand gehouden. En ze wonen nu weer in Palestina. U zult uw goddelijk plan vervullen. En de dag zal komen dat ze zeggen zullen wat Jezus voorspelde. Gij zult mij niet zien tot op de dag waarop u zult zeggen, gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren. Heren, wilt u dan aan ons denken, nu we rondom uw woord bijeen zijn gekomen, met weinigen hier en met de gemeente in de huiskamer. En mogen we die zegen ontvangen, die afdaalt van de opgestane en ten hemel gevaren Heere Jezus, die gaven heeft genomen en die uitdeelt onder de mensen, ja zelfs aan de wederhorigen. Heere, gedenk de zieken van de gemeente. Wij willen ze u de Heere opdragen. En dan denken we in zonderheid aan mevrouw Nede Verwijs, die ernstig ziek is vanwege het coronavirus. En dat op haar hoge leeftijd. Heere, wees toch bij haar. En geef toch vooral uitkomst voor de ziel. Dat ze met David tot u zou roepen. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En ten onder van David dat de Heere genadig en rechtvaardig is. En dat hij antwoordt op het gebed. En dan hebt u ook reden gegeven dat uw naam dank zou worden gezegd. Wil gedenken aan broeder De Vries, die weer thuis mocht komen, die verder moet revalideren. Wilt u dat ook zegenen, Heere? En mag hij de overige tijd zijns levens besteden in uw dienst, Heere. En wees zo met hem en met allen die hem lief zijn. We denken aan de familie van Lenen, die verblijd zijn met de geboorte van hun zoon. Wat een zegen, Heere, dat ze er klein onder mogen zijn. En u de oprechte dankbaarheid van hun hart brengen. En wilt u zich over dit kind ontfermen en de God van dat kind zijn. Heere, we denken ook aan mevrouw Raukens-Meinders, die na een operatie weer thuis mocht komen. Mag ze verder ook weer herstellen, Heere. Wil haar sparen voor man en voor kinderen. En bovenal geven dat ze zou verstaan dat we de Heere zo in alle dingen nodig hebben. En dan willen we ook bidden voor de heer Coxus, die opgenomen is geweest met een oud probleem, Heere. Een probleem dat u alleen maar op kunt lossen. O, dat hij het zoeken mag aan uw gezegende voeten. En aldus willen we u bidden voor de noden en de zorgen die er zijn in het midden van dit volk. Ons gebed is voor uw dienaren dat u wil helpen in de verkondiging. Wanneer de omstandigheden zo anders zijn geworden, mogen we toch voelen, Heere, dat er een luisterende gemeente thuis in de huiskamer is. En geef ook mij wat nodig is om uw boodschap hier te brengen. Onze zonden en overtredingen, vergeef ze genadig, Heere. En wilt u in ontferming op ons neerzien, en dat om dienst wil, in wie u al uw welbehagen hebt, om Jezus wil. Amen. Dan willen wij nu zingen van Psalm 126. En daarvoor het eerste, het tweede en het derde vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, verhieven s Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hem wat groots gedaan. En ook het tweede en het derde vers van Psalm 126. De collecten zijn de eerste rondgang voor de diaconie, de tweede rondgang voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de pastorie en het onderhoudsfonds. U weet de wegen waarlangs u aan deze collecte kunt gedenken.
Thank you.
Gemeente, afgelopen week hebben wij herdacht dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is van het Duitse nationaalsocialisme. Het is een bijzondere goedheid van de Heere dat we deze 75 jaar in vrijheid hebben mogen leven. In andere delen van de wereld was oorlog en vreselijk geweld en onderdrukking. En wij mochten in vrijheid leven. Vrijheid is een groot goed. Het is een van de grootste zegeningen om te wonen in een land waar vrijheid is. Vooral waar men vrijheid kent om God te mogen dienen overeenkomstig zijn woord. Politieke slavernij is een onverdraaglijk kwaad. Slechts te mogen denken, te mogen spreken, te mogen doen wat de partij of wat de staat denkt, dat je moet denken, spreken en doen, is zwaar en hard. Er is wel gezegd, het is beter te leven met armoede in een land van vrijheid dan in weelde in een land zonder vrijheid. Vrijheid kan echter ook een groot kwaad worden, wanneer het opgevat en uitgelegd wordt als ongebondenheid. Dan is alles geoorloofd. Dan doen we waar we zin in hebben. Dan zijn we niet gebonden aan moraal, aan opvoeding, aan God, aan zijn woord of wat dan ook. Dat is eigenlijk de vrijheid van de duivel. Hij spiegelde voor, dan zul je vrij zijn als hij je helemaal nergens wat van aantrekt. En als hij zelf uitmaakt wat je goed vindt en wat je kwaad vindt. Maar dat is geen vrijheid. Dat is ten diepste slavernij. Wat is dan vrijheid? Wat is echte vrijheid? Dat heeft Jezus ons geleerd. En daar wilde ik vanmorgen op letten. En dan verwijs ik u naar twee teksten uit Johannes 8. Johannes 8, de versen 32 en 36. Johannes 8, vers 32 lezen we. En zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Het gaat in deze teksten over Jezus Christus, de bevrijder. Eerst willen we zien op de slavernij waarvan hij bevrijdt. Dan willen we zien op de waarheid waardoor hij bevrijdt. En tenslotte willen we letten op de vrijheid waarmee hij ons bevrijdt. De pericoop, dat is dit gedeelte uit Johannes 6, bevat eigenlijk een verblijdende boodschap. Want we lezen in vers 30, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat was een goede tijding, dat Johannes neer kon schrijven dat velen in hem geloofden. En ze geloofden vanwege hetgeen ze gezien en gehoord hadden. Het gaat over gebeurtenissen op het tempelplein. Er is heel veel gebeurd, maar één ding komt vooral naar voren in de beschrijving van Johannes. Er was een vrouw in overspel gegrepen en die stelde men voor Jezus. En men vroeg Jezus wat er met die vrouw gedaan moest worden. En ze wilden dus zien of Jezus de wet van Mozes houden zou. En zou zeggen, die vrouw moet gestenigd worden. Jezus schreef in de aarde, staat er. Hij deed alsof hij afwezig was. Maar toen richtte hij zich op. En hij zei, wie van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En vanwege deze woorden, vanwege de censuur En de majesteit van deze woorden lezen we dat niemand een steen durfde werpen. En dat ze beschaamd afdropen van hun geweten staat er overtuigd zijnde. De mensen die daarbij aanwezig waren hebben allen een diepe indruk gekregen van de verhevenheid en de majesteit van Jezus. Het was alsof ze voor de alwetendheid van God waren geplaatst. Ze voelden eigen zondigheid en ze dropen af. Toen heeft Jezus geroepen, ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. En hij getuigde krachtig dat God zijn vader was. En dat hij niet zijn eigen boodschap bracht, maar dat hij de boodschap van God zijn vader bracht. Hij zei tot de Joden, jullie zijn van beneden, maar ik ben van boven. Ik spreek namens mijn vader. Ik spreek de woorden van God mijn vader. En ze voelden het in hun hart. Er ging zoveel autoriteit uit van Jezus' woorden, dat we die blijde boodschap zouden kunnen herlezen. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Het vervolg toont ons dat dat geen waar geloof was. Want eer de dag ten einde was, noemden ze hem een Samaritaan. En zeiden ze dat hij de duivel had. En Jezus wist dat natuurlijk. Hij doorzag dat. En daarom heeft hij ze geconfronteerd met een heel belangrijke boodschap. Hij zei tot hen, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Jezus begon met een indien. Met een eis te stellen, een voorwaarde te stellen. Indien gij in mijn woorden zult blijven. Als je volharden zult, dan zal blijken dat je mijn discipelen zijn. En dan zul je de waarheid verstaan, zegt Jezus. De waarheid van wie ik ben en wat mijn leer is. Dan zul je het evangelie verstaan dat ik predik. Dan zul je de waarheid verstaan. En die waarheid zal je dan vrijmaken. De reactie van de Joden was, zo we lezen in vers 33. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze zeiden, wij zijn vrije mensen. Ze dachten aan lichamelijke vrijheid, aan vrijheid van slavernij. Ze zeiden, wij zijn geen slaven. Wij hebben Abraham tot een vader. Wij stammen af van Abraham. En we hebben nooit een vreemde gediend. Dat was niet waar. De nakomelingen van Abraham zijn jaren slaven geweest in Egypte. En ook 70 jaar in ballingschap geweest. Maar hun hoogmoed, hun trots op de afkomst van Abraham deed hen zo spreken. Toen zei Jezus, zullen we dat lezen in vers 34, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Jezus maakt duidelijk welke vrijheid hij bedoelt. Verlossing uit de macht en de slavernij van de zonde. Want ieder die de zonde doet, zegt Jezus, wordt een slaaf van de zonde. En dan zegt hij in vers 35, En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, maar de zoon, die blijft er eeuwiglijk. We zouden zeggen, wat hebben deze woorden nu te maken met Jezus' uitleg over welke vrijheid hij bedoelt? En toch hebben zij er al alles mee te maken. En de Joden hebben het begrepen wat Jezus zei. Zij kenden de geschiedenis van Hagar en haar zoon Ismaël. En hoe de Heere gezegd had tot Abraham: je moet doen wat Sara wil. Drijf de dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. De Joden wisten: wij zijn nakomelingen van een vrije. Wij zijn geen nakomelingen van Ismaël. En Jezus brengt hen dat onder de aandacht. Dat de vrije erfgenaam is en in het huis woont. Niet de geknechte die het zoekt in de wet van de werken. En gebukt gaat onder het zware juk van de voorschriften van Mozes. Dus de vrijheid waarover Jezus spreekt is vrijheid van de zondeslavernij. Maar is ook vrijheid van het juk van de wet. En dan volgt die machtige boodschap in vers 36. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Jezus spreekt over vrijmaking. Vrijmaking van de slavernij van de zonde en van het juk van de wet. Hij spreekt over bevrijding. Een andere bevrijding dan 75 jaar geleden. Maar wel een bevrijding die ieder van ons nodig heeft. Een bevrijding uit de banden van de zonde. En een bevrijding van onder het juk van de wet der werken. Wij hebben onze vrijheid verloren. Toen we zondigden, verloren we onze vrijheid. Je kunt God de rug niet toekeren en vrij en gelukkig blijven. Wie God de rug toekeert, vervalt in duisternis en in slavernij. De ongehoorzaamheid in het paradijs, het geloven van de duivel, het zelf God willen zijn, bracht Adam en Eva dan ook geen vrijheid. Ze hebben het direct gevoeld. De zonde brengt geen vrijheid. Het bracht hen vrees voor God. Het bracht hen veroordeling in hun geweten. Wat is het woord van Jezus treffend, gemeente? Ik zal het nog eens lezen. Wat heeft een diepe inhoud? Jezus antwoordde hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Jezus beschrijft hier het karakter van de zonde. Het karakter van de zonde is dat de zonde ons tot slaaf maakt. Als je de zonde gehoorzaamt, wordt de zonde je meester. En wat je leven beheerst, dat is je meester. De ene is een slaaf van het geld. Een ander van seks. Een ander van macht, van drank en van roem. De zonde maakt ons tot slaaf. De zonde is een kracht die gevangen neemt. We kennen drugsverslaafden. Maar de zonde werkt ook verslavend. In het Engels gebruikt men het woord gehoekt. En dat wil zeggen, zoals een vis aan de haak geslagen is. Zo maakt de duivel ons zijn gevangenen door het aas van de zonde. Maar de mens denkt dat hij vrij is. Zoals ook deze Joden dachten. Wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nog nooit iemand gediend. Ik doe wat ik wil, zegt de mens. Ik ben niemand slaaf. Ik ben helemaal eigen baas. Jullie. En dan wijzen ze op de kerkmensen. Jullie zijn slaaf. Je mag dit niet en je mag dat niet. Maar ik mag alles. En ik doe wat ik wil. Ik ben nergens aan gebonden. Ik ben vrij. Maar we zagen het reeds, dat is geen vrijheid. Dat is gevangenschap. Ik maak je slaaf van de zonde en van de duivel. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht, is een slaaf van de zonde. De gevallen mens is dus geen vrije, maar een slaaf. Luther en Erasmus, die twee hebben daar een strijd over gehad. Erasmus zei, hij wilde aan de kant van de reformatie staan, maar hij was vooral humanist. Hij zei, de wil van de mens is vrij. En indien hij het goede echt wil, dan kan hij het. Dus we moeten de mensen opwekken om het goede te willen. Toen heeft Luther zijn boek geschreven, De Knechtelijke Wil. En daarin leert hij dat de wil geknecht is. In slavernij is. De wil is geen vrije heer. De wil is slaaf. Van de zonde. Van de begeerlijkheid. Er was in die dagen een vraag. En die klinkt misschien vreemd, maar ik zal die toch aan u doorgeven. De vraag was, wie bereidt het paard van de vrije wil? Luther gaf toe dat we een vrije wil hebben. Als we zonden, noemen we dat uit vrije wil. Maar wie bereidt dat paard van de vrije wil? Een mens die nog goed is? Een mens die het goede wil? Of een mens die gevallen is? Die zondig is? Die geneigd is tot het kwade? En het antwoord is, het paard van de vrije wil wordt bereden door een gevallen zondaar. Een mens die het goede niet kan, omdat hij het goede niet wil. Die zich niet bekeren kan, omdat hij zich niet bekeren wil. En niet geloven kan, omdat hij niet geloven wil. Dat is de reformatorische blik op de wil van de mens. Voor de hoogmoed van de gevallen mens is dat moeilijk te erf aanvaarden. Ook voor de kerkelijke mens. Ik wil echt wel geloven. Ik wil wel bekeerd zijn. Maar God geeft me het geloof niet. En God bekeert me niet. Maar het is andersom. Je wilt je niet bekeren. En je wilt je niet geloven. Wat is dat moeilijk te aanvaarden? En wat is dat een bewijs, gemeente? Dat je recht aan jezelf ontdekt bent. Dat je dat beleidt. Dat er in jou niets goeds is. Dat je tot niets goeds in staat bent. Dat je ook geen goede wil hebt. En dat de diepe oorzaak van je ellende, je boze, verdorven, onwillige bestaan is. Onze wil is niet aan de val ontsnapt. De bekende Spurgeon zei: sommigen doen alsof toen Adam viel, dat hij toen alleen zijn pinken brak. En dat hij voor de rest nog intact is. Maar de mens is geheel en al zonde geworden. Hij is een gevangene. De zonde heeft ons opgesloten in de gevangenis van Satan en van zonde. Ons hart verzet zich vooral tegen deze leer. Want wij denken, er is toch minstens wel iets in mij dat goed is. En dat er nu helemaal niets is. En toch is dat de leer van de Bijbel. Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die naar God zoekt. Ook niet tot één toe. De slotconclusie is: de mens is een gebondene. Is een gevangene. Is een slaaf. Hij heeft bevrijding nodig. En dat zei Jezus tot de Joden. Hij zei: indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Jezus alleen is die bevrijder. Hij bevrijdt van zonde, slavernij van Satan, dood, graf en oordeel. En daarop letten we in de tweede gedachte. En letten op de waarheid waardoor hij bevrijdt. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. De Zoon. De Zoon. Herhaaldelijk lees je het in het evangelie van Johannes. De Zoon. Welke Zoon? Wie is die Zoon? En van wie is hij de Zoon? Zo noemt Jezus zich. De Zoon. Ik ben de Zoon. En God is mijn Vader. En ik en de Vader zijn één. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En die de Zoon wil openbaren. De Zoon. Hij alleen kan vrijmaken. Omdat hij God is. Met de Vader en de Heilige Geest. Om zondaren vrij te maken, was het werk van de Zoon nodig. Hij moest lijden en sterven in onze natuur. Hij moest het vonnis des doods ondergaan, dat vanwege de zonde op ons lag. Hij moest de losprijs betalen om de gevangenen vrij te kunnen kopen. Een werk te groot en te zwaar voor de kracht en het intellect van de engelen. Alleen de Zoon kon dit bewerken. Hij alleen maakt vrij. Hoe maakt hij vrij? Dat leert ons Jezus. Hij zegt: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Jezus verbindt bevrijding met twee dingen. Met blijven in zijn woord. En met verstaan van de waarheid. Indien gij in mijn woord blijft. Dat heeft dezelfde inhoud als wat hij later zei. Mijn woord is niet in u blijvende. Je kunt er kort door aangeraakt worden. En onder de indruk komen. Maar het gaat erover dat dat woord in ons blijft. Dat die boodschap in ons blijft. In ons zijn werk doet. En dat we daar niet van los kunnen komen. Dat die boodschap in ons hart blijft wonen. Indien gij mijn woord blijft. Het bleef niet in hun harten. Dat lees je in het verdere van dit hoofdstuk. En dat lees je zo opmerkelijk ook in Johannes 6. Mensen zochten Jezus, ze voeren zelf de zee over om weer bij hem te zijn. En ze dragen de naam discipelen. Maar als Jezus met hen begint over de noodzaak van te geloven in zijn lijden en sterven. En als hij zegt, tenzij dat hij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. En denk over dat laatste eens na. Gij hebt geen leven in uzelf. Dan ben je dood en eeuwig verloren. Eén ding kan maar redden, zegt Jezus. Dat je het vlees van de Zoon des mensen eet. En dat je zijn bloed drinkt. Dat je in mij gelooft. De Messias. Die zichzelf offeren zal. Tot een verzoening voor de zonde. Toen werden ze allen aan hem geërgerd. En wandelden niet meer met hem. Indien geen mijn woord blijft. Al veroordeelt dat woord je. Al ontneemt het je al je valse gronden. Al vervloekt dat woord je. En al veroordeelt dat woord je. Om toch in dat woord te blijven. Tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ik kan u niet verlaten, zegt een wedergeboren hart. Al doden mij de Heere, ik zal toch op hem hopen, zegt Job. Dat is het eerste wat Jezus stelt, indien geen mijn woord blijft. En dan zul je de waarheid verstaan, dat is het tweede. De waarheid. Jezus noemt zijn boodschap de waarheid. Hij noemt zichzelf de waarheid. Ik ben de weg. En ik ben de waarheid. Jezus is de waarheid. De waarheid die bestaat niet. De waarheid. Die bestaat niet, zegt de moderne mens. Onze tijd is gekenmerkt door het ontbreken van de waarheid. Niets is waar. Alles is twijfelachtig. En de moderne mens heeft zijn eigen waarheid. Zijn eigen ideeën over waarheid. Toen Jezus tot Pilatus zei, die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Zei Pilatus, wat is waarheid? Jonge mensen, dat zeggen jullie ook, wat is waarheid? Er is zoveel dat zich aandient als waarheid, maar wat is waarheid? Er zijn zoveel godsdiensten. En zou dan het christendom alleen de waarheid hebben? Maar Jezus noemde zijn boodschap de waarheid. Wat is waarheid? Waarheid heeft te maken met werkelijkheid. Zo de dingen echt zijn. Wat waar en betrouwbaar is. De waarheid. Daar heeft Jezus het over. De waarheid is in Jezus geopenbaard. De wet is door Mozes gegeven, schrijft Johannes. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Hij zegt verder, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. In Jezus is de waarheid geopenbaard. De waarheid van de zonde, de verlorenheid, de schuld en de ellende van de mens. En de waarheid van Gods liefde en genade in de Heer Jezus Christus. Jezus heeft ons de waarheid geopenbaard. De waarheid omtrent de verlorenheid van de gevallen mens. Hij vergeleek ons met een verloren zoon, die naar een verre land was geleid en alles doorgebracht had. Hij vergeleek ons met een verloren schaap, dat zich onttrokken had aan de zorg en het opzicht van de herder. Hij vergeleek ons met een penning die zoek was geraakt en niet meer bruikbaar was. En hij oordeelde over ons hart, over ons bestaan, als boos, verkeerd en onrein. En hij zei: niet het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens. Niet wat van buiten naar binnen gaat, wat van binnenuit de mens komt. En hij zei, want uit het hart des mensen komen voort doodslagen, overspelen, bedriegerijen, valse getuigenissen, lasterijen. Dat alles verontreinigt de mens. Gemeente, een vernietigend oordeel. De mens is niet slechts ziek. De mens is boos, verdorven, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Hij is verloren in slavernij en hij kan zichzelf niet verlossen, omdat hij zichzelf niet verlossen wil. Maar Jezus openbaarde de waarheid. De waarheid van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gemeente, we kennen die tekst zo goed. We verbazen ons er niet meer over. Maar we weten dat bekeerde heidenen zich daarover verbaasd hebben. En gezegd hebben, dat kan toch eigenlijk niet. Dat God zulke mensen heeft lief gehad. En daarom zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Jezus tekende ons Gods genade en barmhartigheid. In die verloren zoon, die boetvaardige, die terugkwam en weer aangenomen werd tot kind en erfgenaam. Hij tekende Gods ontferming in die herder die dat ene schaap, dat verloren schaap, ging zoeken. En in die penning, dat kleine geldstukje waarvoor die vrouw zoveel moeite deed om het toch weer te vinden. Hij openbaarde de waarheid van het zalig worden door het geloof en niet door de werken van de wet. Hij predikte bevrijding van het juk van de wet van Mozes. En riep: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En nu zegt hij hier: indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En gij zult de waarheid verstaan, begrijpen, kennen, met een nieuwe kennis. Een nieuw licht zal ontstoken worden. De Heilige Geest zal maken dat we de waarheid verstaan. De werkelijkheid en de waarheid van onze verlorenheid. Dat dat werkelijkheid wordt, geen bespiegeling blijft, waarover je redeneren kan. Maar een werkelijkheid die je diep van binnen treft. En je laat zien wie je bent. Een verloren zondaar. Een overtreder van Gods heilige wet. Liggend onder Gods ongenoegen. En op reis naar de eeuwigheid. En ook een mens die de schuld alleen maar meerder kan maken. Die niets bezit tot betaling. En de waarheid verstaan van je verdorven bestaan. Dat je zo geneigd bent tot het kwade. Dat je zo struikelt in velen. Dat je faalt in al je goede voornemens. En dat het kwaad niet van buiten is, maar diep van binnen in je bestaan zit. De waarheid van onze ellende en verlorenheid. En ook de waarheid van die verslaving. Dat de zonde zo'n macht heeft. Dat je er niet aan kunt ontworstelen. En ook de waarheid van al je vermeende gerechtigheden. Dat het allemaal tekort is. Dat het in Gods weegschaal gewogen ijdelheid is. En dat brengt tot verstaan van de waarheid van de verlossing. Dat is de heerlijke, de aanbiddelijke, verlossende waarheid van Jezus' boodschap. Het evangelie van zalig worden, niet door verdienen, niet door werken, niet door presteren, maar door geloven, overgeven, toebetrouwen. Vergeleken met aanraken van Jezus' kleed. Vergeleken met zien, zoals de gebetenen zagen op de koperen slang. Vergeleken met een blik dus, met een aanraking. Een amen is het, dat zegt Komri. Het geloof in de evangelieweg is een zielsamen uitspreken over de weg van zaligheid, enkel uit genade, door het geloof in Christus. De waarheid verstaan, de waarheid verstaan, dat wie niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, voor God gerechtvaardigd wordt. Het is de waarheid van de verloren zoon, van de moordenaar op het kruis. Het is de waarheid van de boodschap van Paulus. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit het geloof. Zonder de werken van de wet. En die waarheid, zei Jezus, zal u vrijmaken. En daarop letten we in de laatste gedachte. En spreken over de vrijheid die hij brengt. Maar eerst willen wij zingen. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er dan volgt. en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. De leugen brengt geen vrijheid. Ook niet de leugen van God is liefde. Hij zal niemand in de hel werpen. Jezus is voor alle mensen gestorven. Dat moet je gewoon geloven en aannemen. De leugen redt niet. Ook de leugen van de rabbijnen redt niet. Dat je door het nakomen van de voorschriften van de Mozaïsche wetten wetsgerechtigheid verwerft, die je toegang geeft tot het Koninkrijk der Hemelen. De waarheid verstaan, dat is de verlorenheid verstaan. Je persoonlijke verlorenheid, je onmacht om je te verlossen. Buigen onder het oordeel dat God in zijn wet over de overtreder uitspreekt. Aanvaarden dat je niet één penning van je schuld kunt betalen. En dat door de werken van de wet niemand voor God gerechtvaardigd zal worden. Maar ook de waarheid verstaan en aanvaarden van de verlossingsweg. Dat is een wonderbaarlijke weg. Ver verheven boven wat mensen ooit hebben kunnen bedenken of kunnen uitdenken. De vrijheid van het evangelie. De vrijheid van de genade. De vrijheid van de aanneming. Die waarheid verstaan. Wat zegen om de waarheid te verstaan. De echte waarheid. De waarheid van het evangelie. Dat is de waarheid van: ik zag en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat is de waarheid van de goddeloze. Die om niet gerechtvaardigd wordt. Alleen vanwege Christus verzoenende arbeid. En die waarheid maakt vrij. Die waarheid wordt weinig verstaan. En daarom missen veel kinderen God de vrijheid. De waarheid van het onverdiende van de genade. Straf te verdienen. Genade te ontvangen. Dan leer je de vrijheid van de genade verstaan. Schuldig te komen. En vergeving te ontvangen. Naakt te komen. En gekleed te worden. Om niet gerechtvaardigd worden. Het gratis karakter van de genade. De vrijheid van het evangelie. Die waarheid verstaan. Helaas wordt die weinig verstaan. Wij verwarren en vermengen de vrijheid van het evangelie met het werkverbond. Wij zoeken iets naast Christus en bij Christus. Wij zoeken naar geschiktheden. Was ik dieper overtuigd van mijn ellende, kon ik eens zo diep buigen dat ik Gods eer meer lief had dan mijn zaligheid. En wist ik maar dat God begonnen was. Of wist ik maar dat ik het echte geloof had. En was ik heiliger, dan zou ik wel durven geloven. Het evangelie wel durven geloven. En zo zijn velen altijd op zoek naar iets om zich bij God aan te bevelen. Dan hebben we de waarheid nog niet verstaan. beroven wij de waarheid van het evangelie, van zijn vrijmakende kracht. Dan maken wij van de rechtvaardiging van de goddeloze een rechtvaardiging van een geschikte zondaar, die er helemaal geschikt voor is gemaakt. Maar Jezus zei dat alleen de vrije erft en dat dienstbare buitengeworpen moet worden. En dat zegt Paulus ook in zijn Galatenbrief. De waarheid verstaan, de zaligmakende, bevrijdende, vernieuwende, Godverheerlijkende kennis van de waarheid van het evangelie. Gemeente, dat is de kern van het christendom. En als je daarvan iets verstaat, dan versta je ook iets van vrijheid. De vrijheid. De heerlijke waarheid dat wie schuldig komt, vergeven wordt. Wie verloren komt, gered wordt. Die geboeid en gevangen komt, bevrijd zal worden. Zaligheid door je zonden op het lam te leggen. Zaligheid door met dat zware pak op je rug naar dat kruis te kijken, zoals Christen deed. Zaligheid door je toe te betrouwen aan Christus, die door de wet vervloekt is, om ons van de vloek van de wet te bevrijden. En de waarheid zal je vrijmaken, zei Jezus. Vrijmaken van de vloek van de wet, van de straf van de zonde, van het vonnis van de dood, en ook van het slavenjuk van de wet. Weten, zegt Boston, dat God met ons tevreden is, omdat hij met Christus tevreden is. Omdat er betaald is. Omdat de ongerechtigheid is verzoend. En de strijd is vervuld. En we van de hand des Heren dubbel ontvangen hebben voor onze zonde. Omdat er betaald en voldaan is op het vloekhout van Golgotha. En omdat God veel te rechtvaardig is om tweemaal betaling te eisen. Van Christus, van de Zoon. En van de zondaar. Die met zijn nood en verslagenheid bij Christus redding zoekt. En daarom zei Jezus dat machtige woord van vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Waarlijk vrij. Echt vrij. Echt bevrijd. Van vloek en schuld, vrees en toorn, slavernij en dienstbaarheid van de wet. Het is de vrijheid van de kinderen Gods. De vrijheid van de kinderen Gods. De Joden hebben Egypte verlaten als vrije mensen. De vrijheid van de kinderen Gods. Maar geen vrijheid die leidt tot losbandigheid. Ze waren verlost uit Egypte om als een vrij volk God te dienen en in zijn wegen te wandelen. En zo zijn Gods kinderen vrijgemaakt en geroepen tot dienst, een vrije dienst aan God. Bevrijding. Om er nog iets van te zeggen. Bevrijding, wat werd daar naar uitgezien? Ik was natuurlijk maar een jongetje tijdens de oorlog, maar dat heb ik goed geproefd. Dat de mensen allemaal uitzagen naar bevrijding. En wanneer komt het, bevrijding? Zie je daar ook naar uit, naar bevrijding? Ben je een mens die bevrijding zoekt? Dat gaat vooraf aan de vrijheid. Een mens die zijn slavernij voelt. Een mens die zijn banden voelt. Zijn schuld voelt. En daarom zo uitziet naar vrijheid. En wat zegt dan Jezus? Indien dan de Zoon heeft vrijgemaakt, dan zul je waarlijk vrij zijn. En indien je de waarheid verstaat, dan zul je vrijheid herkennen. Want de waarheid zal vrijmaken. De waarheid redt. Zie die onder ogen. Dat je een verloren mens bent. Dat je schuldig bent voor God. Het coronavirus dreigt. En als een ogenblik die dreiging voelt, dat de dood op je afkomt. Hopelijk voel je, ik ben er niet toe bereid. Ik kan God niet ontmoeten. Zie die dingen onder ogen, gemeente. Laat die dingen werkelijkheid voor je worden. Dan komt er een verlangen naar vrijheid. En let ook op de waarheid. De waarheid van het evangelie. De vrijheid van het evangelie. Hoe vrij Gods genade is. En hoe vrij hij ze ons aanbiedt. O, al gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs en zonder geld. Dat je je daaraan overgaf. Dat je je uitleverde aan die zaligmaker. Die zei, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De waarheid verstaan. En die zal je vrijmaken. We lezen in Hosea 14. Dat Israël zegt, Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Ze nemen afscheid van het juk van de wet. Ze nemen afscheid van het zoeken van zaligheid. In dienstbaarheid aan de wet. We zullen niet meer zeggen tot het werk van onze handen. Gij zijt ons God. Wat zullen we dan wel zeggen? Wat staat erachter? Immers zal een wees bij u ontfermd wezen. Dat is de vrijheid van de genade. Een wees. Een mens om wie niemand zich bekommert. Een mens verloren, schuldig, hopeloos en diep ellendig. Die zal bij God ontfermd wezen. Gods kinderen zijn vrije. De vrijheid van de kinderen Gods. Ze moeten zich niet opnieuw met een dienstbaarheid van de wet laten bezwaren. Ze zijn dus geen dienstbare, maar vrije. Maar de strijd blijft wel. Want de oude mens sterft pas als de mens zelf sterft. En we horen dan ook Paulus klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar gemeente, dat is geen roep van een slaaf. Dat is een roep van een bevrijde. Dat is een roep van een mens. Wiens vrijheid nog niet volkomen is. en naar de volkomen vrijheid verlangt. Waar is nu echt vrijheid? Daar waar geen zonde meer is. Kinderen, weten jullie een wereld waar vrijheid is? De hemel is zo'n wereld. Daar is vrijheid. Kennen jullie het boek De Negerhut van Oom Ton? De neger Tom werd verkocht naar een andere eigenaar. En die gaf hem zoveel zweepslagen dat hij stierf. En kort voor zijn sterven zegt dan die slaaf die neger: eindelijk vrij. Als Gods kinderen sterven, dan zijn ze eindelijk vrij. Amen. Heere, wil uw woord zegenen en laat de waarheid een werkelijkheid worden. De werkelijkheid van ons verloren zijn, van ons schuldig staan voor u. Want we kunnen in uw gericht niet bestaan, Heere. De waarheid van onze verkeerde wil en de verdorvenheid van ons bestaan. Opdat we haken zullen naar bevrijding. En dat de evangelie, die waarheid die Christus verkondigt, betekenis voor ons zal krijgen. Die waarheid van de verloren zoon, van de verloren penning, van het verloren schaap. De waarheid van die tollenaar achter in de tempel. De waarheid van die moordenaar die naast Jezus hing. Ze hebben allen ervaren dat het evangelie vrij is, onverdiend is. O, dat wonder, Heere, van die waarheid, die maakt vrij, die verlost, die brengt vrede en vrijheid in de ziel. Geef er ons kennis aan, Heere. En doe het ons met ons hart beleven. Indien de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we als slot zingen Psalm 107. En daarvan het 16e vers. Laat zulke eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht en wat er dan verder volgt. Maar aan de gemeente wordt nog het volgende bekendgemaakt. Vanavond zal om 19 uur dominee G.W.S. Mulder voorgaan. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Silfhout voorgaan. En in de middagdienst zal dominee C. van Ruitenburg voor ons voorgaan om 14:30. Woensdagavond 13 mei zal om 19:30 dominee Hochem voorgaan. Donderdagmorgen 14 mei zal om 11 uur een meditatie voor onze ouderen worden uitgezonden. Straks zal om 12:15 een vertelling worden verzorgd door de zondagschool. Vrijdagavond 15 mei zal de kerkenraad vergaderen. Indien u vragen heeft, kunt u deze aangeven bij de scriba. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. We zingen het 16e vers van Psalm 107.
Thank you.
Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.